Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22, de verzen 1, 3 en 4. Psalm 22, de verzen 1, 3 en 4.
Thank you.
profetie van Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit de dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, dat die heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als hij dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige veel rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonder gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Bezoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we hebben het hart van het evangelie net uit uw woord opgelezen. Uit Jesaja 53. Van de lijdende knecht des Heere waarvan gesproken is. Sla die herder. Want hij heeft het wraakzwaard Gods in zijn middelaars hart opgevangen. Opdat degene die door dat zwaard getroffen moesten worden, vrijgesproken zou worden. Dat we ons daaraan schuldig zouden kennen, des doods schuldig zouden kennen. En veroordeeld zouden kennen, ze veroordeeld zouden weten. Want alleen door zijn kennis zal hij de rechtvaardige veel rechtvaardig maken, Heere, wat een geheimenis. Het vlees verstaat het niet. Maar alleen die zullen het verstaan, die op het Lam Gods mogen zien. Opdat ze ook mogen zien dat hun zonden door hem zijn weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. Heer, gij hebt het zo vaak in uw woord gezegd, dat gij zonder bloedstorting geen vergeving kunt schenken. Maar het bloed van onze Heer Jezus Christus vergeeft van alle zonden. Heer, mochten we de kracht van het bloed kennen, door de kennis van onze Heer Jezus Christus, opdat we ook voor u zouden leven. Want daartoe zijn we geschapen, om voor u te leven. Dat kan alleen als we uit u leven. Christus voor ons, om daaruit te leven. En dan wederkeert het tot u, om voor u te leven. Heere, gij mocht het de kleine en de grote leren. De kleine kinderen, gedenk het nieuwe leven in de moederschoot. Heere, dat het uw lof mag vertellen, want gij hebt toch zelf gezegd dat de lof des Heren uit de mond der zuigelingen zal klinken. Dan mag het onder ons ook klinken. Ja, mochten allemaal zuigelingen zijn. Kinderen aan uw voeten. Want als we niet worden gelijk een kinderke, dan zullen het koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan. O, maak nog plaats voor uzelf, een gezegende Heer Jezus. En daar wordt zoveel gelasterd op deze wereld. Vooral op het kerkelijk erf. Omdat ze geen begeerlijkheid zien in de man van smarten, maar een Christus willen naar hun eigen begeerlijkheid. Een Christus willen die de slachtoffers over het hoofd strijkt. Een Christus die van vrede spreekt en geen gevaar. Want daarom roept Jesaja het uit. En dat is ook de echo die uw profeten en apostelen hebben uitgesproken. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat was ook de klacht van Christus. Capernaum, Capernaum, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Omdat in u zoveel krachten zijn gedaan en gij hebt niet geloofd. Heere, o bewaar ons voor dat vreselijke zelfbedrog. En dat wij maar voortspinnen in eigen gedachten, woorden en werken. En nooit opgelost zijn geworden buiten onszelf in een ander. In hem van wie wij gelezen hebben, de man van smarten, verzocht in krankheden. Maar mochten we ons alle in hem verliezen. Want hij is tot een vloek gesteld geworden, opdat vervloekte het eeuwige leven zouden erven. Door de toepassing des harten. Heere, kom er zelf nog aan te pas. Wees gij onze voorhoede en achtertocht in het preken en in het luisteren. En dat we niet met de uitwendige oren zouden luisteren, want de prediking is door het gehoor van het geestelijke oor. Een geest, dat de geest tot de gemeente te zeggen hebt. Kom, mochten we zo hier gekomen zijn, wat u te zeggen hebt tot ons. Gedenk de weduwe en de wezen wereldwijd, gedenk uw kerk wereldwijd. Heren, het is een verdrukte kerk. Het is een kerk die met Christus leeft buiten de legerplaats. Want in het vrome Jeruzalem en in zelfs in Bethlehem was er geen plaats voor de zaligmaker. En zo is het nog. Er is in de kerken geen plaats voor het levende kind. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Want gij kunt uw volk bedienen in de wildernis. In een vruchtbaar land. Omdat gij de wateren der genade erop uitgiet. De water op de dorstige uitgiet. En daar is geen gebrek. Gans geen gebrek. In die bediening van onze Heer Jezus Christus. Daartoe is hij gekomen. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. De armen, de ellendigen, de kreupelen. De blinden, de naakten. En die zullen van hem verzadigd worden. Omdat hij zich aan de zulke openbaart. Verheerlijk aan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. En Jezus willen. Ja, het begint al gelijk met de tekst van onze overdenking, gemeente. Wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arme zeer openbaard? Dat was een klacht op God. Het is ook een vraag die tot de gemeente gesteld wordt, tot de gemeenteleden gesteld wordt. ja, wie heeft nou onze prediking? Hè? Onze prediking staat in het meervoud, want het klinkt ook door. En het is uit de monden van de apostel en de profeten, ja, van Christus heeft het geklonken. Wie heeft onze prediking geloofd? Want daar komt het op aan, het is alles door het geloof. Wie heeft die Christus nou omhelst die door de prediking u is verkondigd? En aan de luisteraars. Wie heeft die prediking geloofd van Johannes de Doper? Hè? Want dan komt er al gelijk weer de separatie overheen. Wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, bij wien zal ik dit geslacht, en dan wees hij in de fariseeën, bij wien, dat is de kerk van vandaag, bij wien zal ik dit geslacht vergelijken? En ze zijn gelijk de kinderen die spelen op de straten. En tot elkaar zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor u gezongen en gij hebt niet geweend. En dan komt de separatie, dan komt de eigenlijke separatie, want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt, dat is de kerk van vandaag, gij hebt de duivel. Want als er zo gepredikt wordt, zoals Johannes de Doper predikte, zoals Christus predikte. Weet je wat ze dan uitroepen, al die vrome mensen? Hij heeft de duivel. Dat is de zonde trouwens tegen de Heilige Geest. Die mensen spreken dat uit vanuit de derde trap van de verwerping. En dat wordt in onze dagen massaal gedaan. Massaal. En er is geen enkele tuchtmaatregel. Ja, want dan moet je voorbidden, zeggen ze dan, terwijl Johannes de Apostel de liefde zegt. En leer door de inspiratie des Heilige Geest dat degene die je zonde tot de dood bedrijven, dan mag je niet voorbidden. Nou, als je bidt voor de paus, om hem maar eens een voorbeeld te geven, dat is godslastering. Dat is je reinste godslastering. Dus degene die een zonde tot de dood bedrijven, dat is de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest, daar mag niet voor gebeden worden. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt, hij heeft de duivel. Nou, dat zeggen ze in onze dagen ook. Als die prediking doorklinkt, waarin alle vlees wordt afgesneden, weet je wat er dan klinkt? Hij heeft de duivel. Hij is uitzinnig. Hij heeft de duivel. Dat hebben ze van de Heer Jezus ook gezegd. Want van die Christus, hè, die het Sanhedrin de helse verdoemenis aanzeide, zoals ook Johannes de Doper heeft gedaan, dan moet men in onze dagen niks meer van hebben. En werkelijk geen enkele reformkerk, geen enkele reformdominee, geen enkele reformbeleider moet daar nog iets van hebben. Omdat het al decades wordt verzwegen, het recht Gods, dat Sion de recht verlost wordt, de doorgang door de enge poort, wat dat inhoudt, hoe dat gaat, het wordt verzwegen. Omdat het zelfs door de predikanten niet meer gekend wordt. Een zoete Heer Jezus, dat is een soort Sinterklaas, ik heb het al meer gezegd. Nee, dat is niet de prediking van de profeet en de apostel geweest. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, het zijn er zeer weinigen geweest, al in de tijd van de profeten. Het wordt ook door de kanttekeningen gezegd. Het zijn de woorden van de leraars des Nieuwe Testaments te weten van Christus. Ze zijn als apostelen. En gelijk ook af te leiden is van de woorden van Christus. En die tekst staat erbij. Ja, we zullen het maar even opslaan. Johannes 12, vers 37 tot 38. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen had gedaan, nochtans geloofden zij niet in hem. Omdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere wie, het is tot de Heere gericht, Heere wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heeren geopenbaard. En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Jesaja heeft het wel geloofd, de prediking van Christus. En hij, Jesaja, lees Jesaja 6. Toen hij uitgezonden werd door de Heere om het hart deze volks vet te maken, nadat hij gerechtvaardigd was. Want hij moest eerst uitroepen, wee mij, want ik vergat. Gaat er altijd aan vooraf, mensen, echt. Je bedriegt je eigen als je dat overslaat, dat hoofdstuk. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk wat onrein van lippen is, want ik heb de Heere der in scharen gezien. Nou, als je de Heere in scharen ziet, de openbaring van de heiligheid Gods buiten Christus, Dat kan geen mens verdragen. Wee mij, want ik verga. Je moet het goed opluisteren hoor. En dat woord verga, dat is ter helvaar. Ja, als je zo de schriften niet leest. Je moet het kennen. Want kijk, dat staat hier. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis. En dat is die zaligmakende kennis die hij schenkt in het uur van de wedergeboorte. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Door zijn kennis. Wat is nou zijn kennis? Dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Zoals geschreven staat in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat hij ons geschonken is als wijsheid bij God. Als rechtvaardigheid. Als onze heiligmaking. En als onze volkomen verlossing. Dat is de kennis Gods. Dat is de kennis van Christus. Dat hij aan zijn volk mededeelt in de toepassing des harten. En dan gaat het nooit buiten om. We hebben vanmorgen gezegd dat. Ja, velen zeggen je moet God vertrouwen. Ja, dus je vertrouwt. Je kunt zo de Heer vertrouwen voor je zaligheid. Heb je dan nooit geloofd in de woorden van de verdoemenis? Heb je dat nooit geëigend als de Heer Jezus dat de fariseeën zegt, wie zal u de helse vernoemenis doen ontgaan? Nou, dat slaat bij God volk als de bliksem in, dat zal ik je wel vertellen. Als ze nog niet wedergeboren zijn, kunnen ze allemaal eigenen. Want die zielen onder het heilig recht, die kun je overal van beschuldigen en ze zullen overal amen op zeggen. En die zielen die dat niet kennen, die Belials mannen, die zullen daar tegenin vloeken en schelden. Want daar zijn ze veel te best voor. Veel te best voor. Die spelen dan de slachtofferrol. Hè? Ik weet het onderhand wel. En dat boek heb ik niet alleen uit, maar dat moet ik ook prediken. Hè? Want het is schandelijk van hun te zeggen wat zij doen. En dan moeten we in de prediking, openbare bestraffing, dat is de prediking, is beter dan verborgen liefde. Hè? Want die verborgen liefde, daar heb je nooit wat aan. Nooit. Want die staan niet in de bressen. Kijk, er staat in de psalmen dat een waarlijk vader zijn pijlkoker gevuld heeft met zonen. Die worden met pijlen vergeleken. Dat zijn oprechte zonen. Trouwe zonen. Maar die zullen niet beschaamd worden. Die vader zal niet beschaamd worden als die zonen rechtspreken in de poort met hun vijanden. Goed verstaan, Gods woord openbaart ons dit. En de Heer Jezus zijn kinderen, die worden allemaal als zonen en dochteren aangemerkt. Die worden aangegord met kracht uit de hoge. Ze worden eerst geleid in het lieflijk evangelie, in de liefde van Christus. De Heer giet zijn liefde uit, die eerste liefde, o mens. Ik heb gedacht dat nooit meer op zou worden. Ik heb gedacht dat nooit meer op zou worden. Nee, maar de Heer trekt die liefde terug. En zegt, anders ben je niet geschikt voor de strijd. Want geloof moet voorop staan, niet de liefde. Nee. Het geloof is door de liefde werkende. Maar wat leren de kerken tegenwoordig? Dat de liefde door het geloof. Nou ja, wat ze er ook van maken, is alles boerenbedrog. Want ernstige preken, ik heb u al vanmorgen gezegd, bestaan niet. Ze haten de bestraffende man in de poort. We hebben het u net opgelezen uit de mond van Christus wat ze van Johannes de Doper zeiden. Ze haten die Johannes de Doper omdat hij een bestraffende man was. En wat zegt de Heer Jezus zelf? Waarom haat gij mij? Waarom haat mij de wereld? Omdat ik van de wereld getuig dat hun werken boos zijn. Dus de Heer Jezus was zo'n bestraffende man. Hij wordt door alle dominees gehaat. Er wordt Christus en die gekruisigd niet meer gepredikt in onze dagen. Niet in de westerse kerken, want dan zouden alle dominees gehaat worden als ze dat zouden doen. En vervolgd. Maar het is niet zo. Dus al die ernstige preken zonder de toepassing van de censuur en de tucht, dat is allemaal lariekoek. Dat zijn allemaal Kleiniaanse etalagekasten. Daar komt God echt niet van onder de indruk. Hij zal lachen in je verderf als hij daar aan meedoet. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft onze afsnijdende prediking geloofd? Want als je de wet niet gelooft, dan zou je ook nooit in Christus geloven. En het geloof in de wet, die wet is ontwaking, dan ga je geloven dat je onder het oordeel legt. Je moet in Christus vertrouwen. Ja, ja, ik heb vanmorgen gezegd dat vertrouwen is niet eerst. Nou, de kennis aan Christus is eerst. Want geloof, het ware geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen. Dus vertrouwen is het sluitstuk, niet het beginstuk. De kennis, dat staat ook hier letterlijk geschreven. Om de arbeid zijnde ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis. Goed verstaan hoor, herkoud dat woord. Zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij is de kennis Gods. Er is buiten Christus geen kennis Gods. Dat is niet mogelijk. En door die decadeslange prediking in de afscheiding zijn de mensen zo in de verharding gepreekt. Hè, met een hele lieflijke zachte prediking, maar het is echt boerenbedrog. Want zo leid je geen ziel hoor. Nou, je moet ze voor het recht Gods plaatsen. We moeten het van God verliezen. Ja. En dat gebeurt voor de doorgang door de enge poort. Niet daarna. Nee, want dan hoef je het niet meer van God te verliezen. Dan heb je het van God verloren. Dan ben je gevangene van Christus. Een gevangene van Christus. Dan is God je vijand niet meer, maar je vader. Je verzoend vader in de hemel. Je vriend. Dan is Christus je broeder. Je oudste broeder. Medegenoten, huisgenoten Gods. Na de doorgang door de enge poort. Maar wat ze in onze dagen allemaal preken. Hè, die jongen die zei ja, maar in onze dominee preken altijd uit dankbaarheid. Ja, dat is ook boerenbedrog. Dat is ook boerenbedrog. En Heger die leerde uit het stuk der dankbaarheid kun je ook je ellende leren kennen. Ja, daar. En anderen leren ik ben door de liefde aan de wet gestorven. Anderen leren ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Mensen allemaal ketterijen, alle mennen Simons. Ja, die Kobrugge die kon dat wel goed onderscheiden. Zegt, Menno Simons heeft niet gedwaald. Nee hoor, hij wist er niks van. Maar als hij dat gaat preken, nou dan gaan de harten beste overal een ander uit. Hè? Want kijk, echte kippen kunnen nog kakelen. Dat hebben ze ook. En die leggen eieren, die kun je eten. Ja, maar van die mensen, van die Beelwilsmannen, die leggen ook eieren. Dat zijn basiliscus eieren. Als je erop drukt, springt er een ander uit. Maar het is allemaal bekend, het is allemaal in Gods woord voorzegd. En de apostel Petrus zegt, doet nou niet net alsof u iets vreemds overkwam. Dat ze u haten en smaden en vervolgen. Want het is ons voorzegd. Wie heeft onze prediking geloofd? Ja, wie? Niet vele edelen, niet vele machtigen. Hoeren en tollenaren hebben het geloofd. Ben je zo voor God openbaar gekomen? Als een hoeren of als een tollenaar? In geestelijke zin. En als je het in letterlijke zin... Ja, dan moet je het ook in geestelijke zin verstaan. Want die tollenaar, die ging zijn laatste reis maken. Dan ga je laatste reis maken. De weg voor de enge poort is je laatste reis. Dan zeg je dag vrouw, dag kinderen. Dan gaat dit beest nog één keer God aanbidden en dan voor eeuwig weg. En zo ging Zacchaeus naar de vijgenboom. Dat was zijn laatste reis. Als je dat zo bevindelijk niet kent. Mensen. Die mensen die hebben altijd nog een weg na de weg. Nou, ik weet het uit mijn eigen leven. Toen hielden de wegen op. Toen was er geen weg meer. En als er nou geen weg meer is, ja. Dan is daar de welverdiende straf. En aan de zulken openbaart zich Christus als de weg de waarheid in het leven. Ja, ik moet u echt zeggen, als de wegen ophouden, dan ga je er ook onder verloren. Velen kijken wel in die put. We hebben er nooit in gelegen. Je hoort het zo hoor. Je hoort het zo waar mensen uit opkomen. Tenminste, als je daar enigszins kennis van mag hebben. En als je het nou werkelijk mag kennen. De gangen van de leidende borg in je leven geopenbaard. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Dat is onze zaligheid. O gemeente, het is zo'n dierbaar leven. Om uit de leidende borg, om uit zijn offer te leven. Zoek er toch kennis van te krijgen door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Zoek toch die afsnijdende prediking lief te hebben. Zoek het te omhelzen. Want anders zullen we eeuwig afgesneden worden. Onze vijandschap van nature bestaat daarin dat we een vijand zijn van de afsnijding. En die wordt toch in Gods woord duidelijk geleerd. En je hoeft er nog geen eens aan te voldoen. Laat God het doen. Laat u zaligen. Als hij daar nog altijd maar overheen walst. Met je vijandschap. Met je vlees. Met je redenering. Dan behoor je tot die broers van Jozef. Maar dan ken je Jozef niet. Dan ben je een vreemdeling van de wegen Gods. Dan ben je een vreemdeling en een vijand van de genade Gods. En dan sta je het altijd tegen. Met een lach op je gezicht. of met een grimas op je gezicht. Want God kent je hart, hij weet je nieren. Zit je nou altijd maar te luisteren, wat preekt die man toch afsnijdend? Ik erg me wild eraan. Zit je nou zo te luisteren? Nou, als jij het dan zo ergert, waarom ga je er niet de wereld in? Gods volk moet door die trechter. Met het verlies van die oude mens die zich aan deze afsnijdende prediking ergert. Die zich ergert aan de prediking van Christus. Die zich dood ergert aan de prediking van Johannes de Doper. Ja, die broers van Jozef ergerden zich aan Jozef. En Jozef bracht toch en predikte toch lieflijke dingen. Maar ze voelden zich aangesproken. Dat zij moesten buigen voor hem. Nou, ze moesten voor Christus buigen. Ze moesten voor God buigen. Maar daar waren ze te hoogmoedig voor. Daarom moet de mens afgesneden worden. Als hij nou nooit met Jozef in die kuil gelegd hebt. Als hij niet bij het verachten wil horen. Niet bij het onedele. Maar je wil altijd de gevierde man of vrouw spelen. Ja, dan barst je er tegenin. En dat komt omdat je een zogenaamde lieflijke prediking aanhangt. Maar daar kom je nou voor eeuwig mee om. Want ook een afsnijdende prediking is niet lieflijk voor het vlees, maar wel voor de geest. Want als je een wedergeboren geest hebt, een wedergeboren hart, dan gun je Christus de eer. Dus die oude mens moet afgesneden worden. Ik heb veel luisteraars die daarvan overtuigd zijn. Wellicht nog niet bekeerd, maar die daar heilig van overtuigd zijn. Dat die oude mens moet sterven. En dat is binnen de Reformkerken nog gepreekt. Daar participeert die oude mens met die nieuwe mens. Maar dat is een denkbeeldige godsdienst. Dat is een droombeeldige godsdienst. En onlangs zijn er nog vrienden over geweest die ook afscheid genomen hebben van hun Reformkerk en zich bijbels vrijgemaakt hebben van die valse leringen die daar heersen en van die censuurloosheid, van die sodomie. En ja, daar kom je alleen te staan. Want die Reformgodsdienst, dat is een massa dat gaat hand in hand op de brede weg des verderfs. Als je dat niet ziet, dan ben je nog blinder als een mol. Dat echtpaar, dat jonge echtpaar dat zich heeft vrijgemaakt van die Reformkerk. Dat is onlangs hier geweest. Dat heb hier hun kind laten dopen. En ze worden door heel de familie voor gek verklaard. Dat is de Revo-godsdienst. Ingekankerde valse godsdienst. Vervuld met haat en nijd. Het is een Belials godsdienst. En het staat voor mij vast dat Gods geest daaruit vertrokken is uit die Reformkerken. Het is ene grote tempel van Dagon met twee pilaren, RD en SGP. Die Wim Kranendonk en zijn zoon, dat zijn pure demons. Die verheerlijken Joe Biden, die pedofiel en die godslasteraar. Die verheerlijken Joe Biden als zijnde gematigd. Terwijl Joe Biden deel uitmaakt van de deep state. Het is een democraat, dat wil zeggen een marxist. Hij is een socialist, net als Obama en Hillary Clinton. Dat zijn topcriminelen, dat is keihard bewezen. Dat weet je wat Joe Biden voorstaat? Het nationaal socialisme van Adolf Hitler. En dat noemt het RD bij monden van Kranendonk en zoon een gematigde politicus. En de dominees, de Revo-dominees, die lezen ook al die berichten. En ze slikken het allemaal als zoete koek. Dus dat betekent dat ook alle Revo-dominees de slaap des doods slapen. Hun schapen niet waarschuwen, maar ze overgeven aan de wolven in schaapsklederen. Nee, ze zijn het zelf. En lezers en luisteraars, maak je hier vrij van. Van deze ingekankerde valse Revo-godsdienst. Bombardeert dat RD en die SGP met dit soort preken en artikelen. Als hij er zelf niks van kan maken. Want die vrijmaakplicht ligt ook op uitwendige verbondskinderen. Nee, daar kan je bij God geen wit voetje bij halen.
Ook niet als je een inwendig verbondskind bent, maar die plicht blijft staan, hè? Die plicht blijft echt staan. Of zit je te luisteren om woorden te wegen? Zit je als een vijand van Christus te luisteren? Nou, dan luister je tot je eigen verderf. En als je altijd maar in je vlees loopt te wandelen en te ergeren, te schelden en te vloeken, inwendig of uitwendig, sta je straks zo voor God? Durf je het aan? Durf je het aan om in het harnas van Saul voor God te verschijnen? Het zou je echt niet baten. Het zou je echt niet baten. Je hart moet doorgezaagd worden. Dat stenen hart moet verbrijzeld worden. Laat de Heeren het doen. Dan zeg je, Heeren, kom er maar in. Want ik weet er geen doen meer aan. Of ga je als een wassen beeld door dit leven? Een wassen beeld is overal immuun voor. Dat is de kerk van vandaag. Die denken zich in te dekken door nergens op te reageren, nergens op in te gaan. Dan zijn er ook nog wereldlingen die de kerkmensen en de dominees ver vooruit gaan. Ver vooruit gaan. Weliswaar in horizontale zin. Maar dat staat in Gods woord. Dat de kinderen der duisternis. Die zijn voorzichtiger in hun geslacht dan de kinderen des lichts. En het is nooit zo erg met de kerk. Met een kleine k gesteld als in onze dagen. De doodslaap van de Revo-kerken. Nou mens. Het is unbelievable. Het is in onze dagen veel slechter gesteld, afvalliger gesteld, als de kerk van voor de reformatie. En dat was ook een valse kerk, die Roomse kerk. Het is nou allemaal vals. Ze hebben de pedofilie binnengehaald. Ze hebben de sodomie binnengehaald. Het kan allemaal. Maar bij God niet hoor. No, no. Nogmaals, de voorbeden voor de huidige Revo-kerken wordt afgesneden. God gaat het niet meer verhoren. Al stonden Mozes en Samuel voor zijn aangezicht. Dat heeft hij tot 3 keer toe tot Jeremia gezegd. Dat is van toepassing op de kerk van vandaag. Op de Revo-kerken in het bijzonder. Ze zijn gewaarschuwd. Ze hebben zich niet bekeerd. God heeft zijn kracht de dwaling gezonden. Er is hen op de fluit gespeeld, maar ze hebben niet gedanst. De donder van de wet heeft ze niet ten dode verschrikt. En nou komt God met zijn oordelen. Met zijn vernietigende oordelen. Klaagliederen gezongen, maar gij hebt niet geweend. En zo zijn nou Revoland in die afgescheiden kerken. En zijn nou allemaal afgescheiden kerken. In de verharding gepreekt. En het is nou allemaal afval. Allemaal wassen beelden preken. En een wassen beeld kent Christus niet. Nou toets jij je daar nou eens aan. Aan deze illustratie. Dus er zijn duizenden afgescheiden beleiders. Die zijn al decades in de dood gepreekt. Met zogenaamde gunnende preken. Zogenaamde lieflijke preken. Terwijl de oude mens met de nieuwe mens vereenzelvigd wordt. Of de nieuwe mens participeert met de oude mens. En dan is er geen sprake van een opstanding, een geestelijke opstanding uit de doden. Want dan ben je nog 100% een oude mens. Als je die twee mensleer aanhangt, ben je nog 100% een oude mens. Dan ben je er niet aan gestorven. En het leven in Christus ligt achter de dood van die oude mens. En in die afgescheiden prediking, maar weet je wat daar niet noodzakelijk gesteld wordt? De openbaring van Christus aan je ziel door woord en geest. Als het begin van de wedergeboorte. In de toepassing des harten. Want het wordt allemaal algemeen gesteld in onze dagen. We keren terug naar de tekst. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft de prediking van de leidende borg geloofd? Wie heeft de apostolische prediking geloofd? Wie heeft de prediking van Johannes de Doper geloofd? Wie heeft de prediking van de profeten geloofd? Wie heeft onze prediking geloofd? Dat is in onze dagen helemaal geen vraag meer. Want er zijn geen ongelovigen. Er zijn ook geen farizeeërs. En er zijn ook geen bestraffende man in de poort. Want dat is niet meer nodig. Vlastuin heeft het zelf letterlijk gezegd. Wij hebben geen Luther meer nodig. Want ze zijn ver verheven boven die reformatoren. Ze weten het allemaal beter. En als je dan vraagt, waaruit bestaat dan uw kennis? Nou, dan beginnen ze een beetje te hakkelen over hun eigen bekering. Nou, ik geef er echt geen cent voor. Want zo gaat het niet. Zoals die van Vlastuin zijn bekering vertelt.
Nou, ik bedoel geen mens nou te smaden. Nou, nou. Ik moet wel eens namen noemen. Anders weet je niet waar ik het over heb. Lees het maar nou. Toets het maar aan Gods woord. En zo had heel Reveland verloren. Omdat ze het gaarne horen. Zo'n valse prediking van vrede, vrede en geen gevaar. Ja, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen, aan vijanden. Als je eigen zoon niet van God hebt leren kennen, als een blakende vijand, en daaronder verloren gaat, ik zeg het er gelijk bij, hoor. Want dat moet ik gelijk afsnijden, want anders denk je ook nog, nou ja, het valt dan toch wel mee. Nee, ja, het valt mee. Het valt eeuwig mee voor zulke vijanden die eronder verloren gaan, onder hun vijandschap. Omdat ze de toren van God in de ziel voelen branden. Ja, dan klinkt het hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Desgenen die de goede boodschap brengt en van het goede die heil doet horen. Desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Dus niet de mens centraal, nee. Die blijde boodschap, uw God is koning. U is heden geboren, de zaligmaker, het welk is Christus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden liggende in de kribben. Dus dat is ook een verborgenheid. Dat is ook een verborgenheid. Voor die vaders in de genade zijn die doeken al ontwikkeld. Afgewikkeld. Ja. Want die hebben in het graf van Christus gekeken. En toen lagen daar de doeken netjes opgesteld. Afgewikkeld. Een mooie echt achtergebracht worden. Dat is een geestelijk geheimnis. En als hij wedergeboren wordt, dan mag je er wel van getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik heb vanmorgen gezegd, je kan het nog niet geestelijk en theologisch kijken in orde verhalen. En tegenwoordig leggen ze met een baard in de wieg. Heb je dat wel eens gezien, kinderen? Een kind met een zuigeling met een baard in de wieg? Dan zou zijn moeder toch naar de dokter rennen en zeggen, dokter, hier is iets verkeerd met het kind. En het is nou allemaal het nieuwe normaal, ook in de kerk, hè, wat nou maatschappelijk het nieuwe normaal wordt, die krankzinnigheid. Die coronakrankzinnigheid, dat is ook het in geestelijke zin het nieuwe normaal geworden in de kerken. Dat het algemeen gesteld wordt en de zonden doen er niet meer toe. Het wordt allemaal gekerstend, er wordt niks meer gecensureerd, helemaal niks meer. En dan spreken ze nog van ernstige preken binnen het Reveldom, laat me toch niet lachen. Ik hoor de duivel als schater lachen, die onzin. Het is allemaal, er wordt een spelletje van gemaakt, een game. Maar de godsdienstbedrijven, dat is geen game. Tenminste, de ware godsdienstbedrijven. Al valse godsdienst, dat is allemaal een game. Want het is allemaal door werken iets verdienen. Het Walhalla, of maar Gods volk wordt zalig om de verdiensten van Christus. Dat is heel wat anders. Ja. En dat moet je toegerekend krijgen in die uren van toepassing. En dan wordt er gelijk in diezelfde tekst gezegd, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard. Dus, kan je dat nou zeggen? Petrus zegt, gij moet toch ten alle tijde verantwoording af kunnen leggen van de hoop die in u is. Hoe is Christus nou aan je ziel geopenbaard? Is die aan je ziel geopenbaard? En als hij zegt ja, hoe is die dan aan je ziel geopenbaard? Dat moet toch kunnen leiden? Dat waren vroeger de huisbezoeken van de godzalige ouderlingen, dat kan ik je wel vertellen. Dan hadden ze het niet over koetjes en kalfjes, een lekkere kopje, een lekkere stroopwafel. Die jongen die zegt, nou toen ze op huisbezoek kwamen, toen die een... Die dominee of die kerkraad een brief had geschreven. We leven onder een valse prediking. Nou, hij zegt, ik had de koffie klaarstaan en de stroopwafels. Hij zegt, maar ik zag al in hun gezicht dat er onweer op komst was. Hij zegt, ik heb gelijk de koffiepot uitgezet en de stroopwafels aan de hond gegeven. Hij zegt, maar daar ben ik niet voor geroepen. Liever zoeten we een Gerritje en een beetje, geloof je het van mij en geloof ik het van jou. Nou, nou, dat loopt niet over mij, dat loopt over Gods eer en naam. Maar de dominees, dat interesseert ze niks. He, Wim Axter, die kan nog gewoon op die website van Timotheus en El staan. Die dominee is de comité van aanbeveling, maakt dat propaganda voor pedofielen. Als je dat niet ziet, nou, dan ben je ook een belie als kind. Dan ben je ook een belie als mens. Absolute waarheid. Ze zijn het allemaal. Want de zonden doen er niet meer toe. Dat Gods naam gelasterd wordt om hunnentwil, het interesseert ze niks. Dus die vraag, dat is in onze dagen een overbodige vraag geworden. Want ze gaan er allemaal vanuit. Hè? Het geloof is algemeen. Maar het Gods woord zegt, het geloof is niet aller. Nee. Niet die daar zeggen, heren, heren, gaan in de koninkrijk der engelen. Maar die daar doen, de wil des hemelse vaders. Wat is nou dat doen? Het geloof? Niks doen. Dat is niet doen. dat is geen werk der wet.
No.
Het geestelijke doen, het genade doen, dat is God het laten doen. Die daar doen, die in zijn naam geloven. Want dat is de wil des hemelse vaders, dat gij gelooft in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook het nieuwe gebod. Niet de wet der 10 geboden, daar ben je als het goed is aan gestorven. Aan die zedelijke wet. Er is al Gods volk aan gestorven. Nou nemen ze allemaal die zedelijke wet ter hand om die te doen in dankbaarheid. Het is je grootste vijandschap. Om die te doen in dankbaarheid. Dus je schuift Christus aan de kant en zegt, zijn doen hebben we nodig, wij gaan het doen. Nou ja, dan nemen ze Christus nog wel in de mond natuurlijk. Ze nemen Christus erbij, net zoals die rijke jongeling. Goede meester, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed aan God alleen. Maar die afsnijdende Christus, er wordt niet meer gepreekt in onze tijd.
Nou.
En als het nog gepreekt wordt, dan vloekt de praktijk ermee. He, want alles kan ermee door. Ernstige preken, laat me toch niet lachen, mensen. Wie heeft onze prediking geloofd? He, die prediking van wet en evangelie. Die prediking waarin Christus op het hoogst verheerlijkt wordt. God op het hoogst verheerlijkt. De mens op het diepst vernederd. Wie heeft die prediking geloofd? De Heer Jezus geeft het antwoord. Hoeren en tollenaren hebben het geloofd. Want die hebben zich de verdoemenis waardig gemaakt. Die zijn onder hun last der zonde verloren gegaan. En daarom at hij met hoeren en tollenaren. Want daar had hij een klankbord onder die hoeren en tollenaren. Ja. Niet om ze in de zonde te stijven. Dat is de kerk van vandaag. Nee. Om ze zalig te maken. Om ze van de last der zonde en van de schuld ervan te verlossen. Volkomen te verlossen. Ja, dat is toch de enige troost beiden in leven en sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Die mij volkomen heeft verlost van alle zonde. Heb je dat leren spelen in je leven? Ik heb er gisteren nog de kracht van ontvangen. Oh, wat een kracht, wat een kracht. Als de Heilige Geest overkomt, komt hij met kracht. En dan verbreekt alles wat in je is. Dan verbreekt alles wat in je is. Want dan heb je eigenlijk weer opnieuw de hel waardig gemaakt. Dat zal ik je echt vertellen. Want er is maar één volk op aarde die zich gedurig de hel waardig maakt. En dat is Gods volk. In de inleving der zaken. En zulke hellelingen die krijgen steeds weer bezoek van Christus. En een kus van Jezus mond. Dus met meer waard dan alle goud, geld en goed op aarde. Wie heeft onze prediking geloofd? Ja. Nou gaat het niet om het geloof, het gaat om de prediking, om het woord. Om Gods woord in de toepassing. Dat kan natuurlijk niet zonder geloof. Maar wie heeft onze prediking geloofd? Hoeren en tollenaren hebben het geloofd. Dus als je te best bent om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan, dan zul je het nooit geloven. Nee, nee. Want dan weet je die aanspraak niet, hè? Een belie als man, ja, je bent een belie als man. Ja, maar dat ben ik niet. Oh, dus je bent er te goed voor. Je bent te goed om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Oh, ik weet het al. Dat zijn van die slachtoffermensen, hè? Die beginnen te vloeken als je ze nader ontdekt. En vanmorgen weer uitgeklaard. Vanuit het woord hoor, want het woord predikt ons dit uit Amos 5. En het was absoluut noodzakelijk. Van de groep die had een ouderling en het volk hoorde hem gaan. Een heel zachtmoedige man. En op zijn sterfbed wees hij naar de boekenkast en hij zegt, dat is mijn genade. En hij is voor eeuwig verloren gegaan. Toen heb Van de Groe dat magistrale boek geschreven, de toetssteen van ware en valse genade. Nou mensen, ik moet ook die toetssteen aanleggen bij die zachtmoedige mensen die het woord op de lippen nemen en daarover gaan veinzen om er onderuit te kruipen. Nou, dan ben je hier nog niet klaar hoor. Dan ben je met God nog niet klaar. Dan ben je met zijn woord nog niet klaar. En als hij dan de tucht van Gods woord aanlegt. Want die mensen zijn voor mij een open boek. Ik heb het 100 keer meegemaakt. Zulke mensen. Dat zijn van die wenende orpas. En dan leg je de toetssteen van Gods woord aan. En dan beginnen ze te vloeken en te schelden. Maar die mensen zijn voor mij een open boek. En dat heb ik aan te pakken door woord en geest. En dan blijkt dat er een duivel uitspringt. De profeten hebben die demons ook aangepakt. Die Belials mannen. Oh ja. Daar kwam hij bij de profeten niet doorheen. Daar kwam hij bij de apostelen niet doorheen. Het Sanhedrin kwam er bij Stefanus niet doorheen. Bij Christus niet doorheen. En nou moet het allemaal spreken als verzachte dingen. Beschouw ons bedriegerijen. Ja, dank je de koekoek.
Amos die wond er ook geen doekjes om. Gij koeien van Bazan. Waarom sta je mij aan te gapen? Ik ben de Christus niet, zegt Johannes de Doper. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die eer was als ik.
Ja, die prediking, dat zullen alleen de verstandigen verstaan. Niet vele edelen, niet vele machtigen, maar het dwaze der wereld, het verachtelijke en onedele, dat heb God uitverkoren. Want die gaan eeuwige waardij zien in de Christen der Schriften, waarvan gesproken staat, waarvan geschreven staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. In de man van smarten, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. De mensen staan niet in de rij voor het evangelie. Wereldwijd niet één. Wereldwijd niet één. Want er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. God heeft van de hemel op de aarde gezien of er één mens was die God zocht. Niet één. Niet één. Ja, maar die revo-predikanten. Nou, Gods woord zegt niet één. Hoeveel dominees waren er eigenlijk toen de herders, de geboren koning der Joden in Bethlehem in de beestenstal bezocht? Hoeveel dominees waren erbij? Niet één. Niet één. Hoeveel dominees hadden Jozef en Maria toen zij van de engel gewaarschuwd werden om uit Bethlehem te vertrekken naar Egypte te vluchten? Hoeveel dominees geleiden hadden Jozef en Maria? Niet één, niet één. Dus die afgoderij in onze dagen, zoek het niet te Bethel, zoek het niet te Gilgal, niet in Bet-Aven, niet in Berseba. Want in Bet-Aven richtte Jerobeam zijn gouden kalver op. Dat is de kerk van vandaag. En ze doen net of SGP en RD de twee pilaren jagen en boos zijn. Laat me toch niet lachen, mensen. Het zijn de twee pilaren in Dagons tempel. En die zal de meerdere Simpson naar beneden halen. Dat zal ik u prediken in de zere naam. En ze storten van de top van neer een eeuwige verwoesting neer. En ook al die stichtingen in onze dagen, dat denken ze met oud ijzer verzamelen en viswedstrijden om geld op te halen binnen het koninkrijk God. Het is gewoon godslastering. Het is gewoon pure godslastering. En met al dat gewauwel en gefluit van je moet in God vertrouwen, ze vertrouwen God nog voor geen cent, want ze moeten allemaal oud ijzer verkopen om God een handje te helpen met zendingswerk. Heb je dat de apostelen wel eens zien doen? Staat dat in Gods woord geschreven dat Paulus eerst oud ijzer moest verkopen om een zendingsreis te maken? Mensen, laat me toch niet lachen. Wat een godsdienst in onze dagen. Dan zijn ze 3 maanden op het zendingsveld en moeten ze weer 6 maanden terugkomen om te vertellen. En om al die dia's, hè, die zijn ook al zo oud en bedorven als de weg van Kraling. Want je ziet allemaal van die spiegelbeelden van dezelfde verzakte vrachtwagen. Ik weet het onderhand wel. En er is weer een watervloed geweest en dit is dus en zo. Allemaal slachtoffertaal om geld uit de zak te kloppen. Want het is gewoon een business, hoor. Het is gewoon een business met een winst- en verliesrekening. Meer niet. Ja. Nou, zo zijn de apostelen niet uitgezonden. Met die zakken met geld op de rug gebonden. Nou. Ze moesten uitgaan zonder buidel, zonder malen. En de echte zendelingen hebben het allemaal uit haar eigen zak betaald. Met het weinige wat ze hadden. Hebben ze bergen verzet en zeeën gedroogd in zijn naam. En namelijk de zichtbare godsdienst, het zichtbare werk, allemaal werk der wet, die moet dan de zendingskrantjes vullen. Nou mensen, wie heeft onze prediking geloofd? Dat wordt niet meer geloofd. En men gaat aan de slag. De regel godsdienst is een aan de slagregel. En, wordt er gelijk een toevoeging gevoegd, en aan wie is de arm des Heren openbaar? Dus, zoals Paulus het zegt, heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat kent elk kind van God. Elk kind van God kan dat verhaal. En nogmaals, Petrus zegt, ten alle tijden. Niet als de duivel het vraagt van je afwijst. Nou, wederstaat die duivel. En wie het ook is. Nou, die hoef je niet te antwoorden. Nou, absoluut niet. Luther gooide de inkpot naar de duivel. He, omdat hij hem altijd zat te plagen met al die satanische aanvallen, die hoef je niet te antwoorden. Want hij heeft het al verloren. He, de kruispaal is dwars door de kop van de duivel geslagen. Beter staat de duivel en zou van die vlieden. Dat kan alleen met het schild wat Abraham was toegezegd. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Om alle vurige pijlen op dat schild te laten uitblussen. Want kijk, op die prediking, op die getuigen des Heren worden de vurige pijlen afgevuurd. Ook in onze dagen. Dominees weten er niks van. Want die hebben dat schild nog geen eens. Hebben het ook niet nodig, want er worden geen vurige pijlen op afgeschoten. Die nemen geschenken aan en buigen het recht. Nog hartelijk bedankt hoor voor je bakkie aardbeien. Ik weet precies hoe het gaat. Ik ben er een levende getuige van geweest. Wien is de arm des Heren geopenbaard? En hoe is hij geopenbaard? Ja, dus een mens kan wel zeggen, ja ik geloof in Christus. Dan zeg je, hoe ben je er toe gekomen? Die mevrouw Bibi uit Azië, die kon dat ook vertellen. Maar tegelijkertijd loofde ze de paus. Nou, dat is een geloof uit de hel. En dat werd in het RD, werd dat gepropagandeerd als echt. Nou, mensen, laat me toch niet lachen. Laat me toch niet lachen. Daarom zeg ik, door die prediking in de afscheiding, en de vruchten zijn van RD-SGP, zijn allemaal bittere vruchten, dus alsem en gal, zijn de mensen in de verharding geprikt. Je moet maar eens met een doorsnee afgescheiden mens over geestelijke zaken praten. Nou, je bent er in 3 seconden mee klaar. Want je kent er geen woord aan kwijt. Ze verstaan het niet. Ze verdraaien het tot hun eigen verderf. He, dan komt de diabolus. Want als hij dat een beetje toe gaat spannen op de toepassing, dan beginnen ze te diaboliseren. Onze kerk, onze dominee. En ze draaien zich om. Die mensen die leven als een rijke man. Alle dagen vrolijk en prachtig. En toen hij zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn, toen was het te laat om die prediking te geloven. Maar dan zou je wensen om nog 2 seconden onder die prediking te verkeren. Die afsnijdende prediking, want een afsnijdende prediking is ook een bevrijdende prediking. Is Jesaja 53 niet een bevrijdende prediking? De man van smarten, verzochting, dan moet je tot de hel toe vernederd zijn. Al wil je enige waarde zien in die man van smarten, dan moet je tot de hel toe vernederd zijn. Hij was veracht om waardigst onder de mensen, man van smarten, verzocht in krankheid en iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hem niet geacht. Als die Samaritaanse vrouw daar een blik in mocht werpen, in dat heiligdom van het evangelie. En dat hij ook voor haar zonde had betaald, dat hij ook voor haar zonde de dood in zou gaan en op zou staan uit haar zondegraf. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Heer Jezus? Nou, het is niet weg in onze dagen, maar wel in de kerk hoor. Daar hoor ik niet meer. Daarom zegt de Heer, die kerk, vertrek gaat uit van haar. Ja, dat kunnen we ook nog lezen in dat vorige hoofdstuk. Raak het onreine niet aan, gaat uit het midden van haar. Reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Dus Gods volk wordt uit die Babylonische revelkerken geroepen. En als hij blijft zitten, dan kom je ermee om. Zo waarachtig als God leeft en zijn woord waar is. Dan kom je ermee om. Waar dan heen tot God alleen? Waar God je schild wezen en Christus je tempel. Nee, toch genoeg. Meer heb je niet nodig. Zijt gij met het Lam tevreden? Als dat zo is, als dat zo waarachtig is, dan is God met u tevreden. In Christus. Ja. Omdat hij geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is hoe weinig Joden zijn er in welker harten de Heilige Geest door de predicatie van het Heilige Evangelie krachtig werkt tot wedergeboorte en tot geloof. Alzo namelijk dat hij hem begiftigt met het ware geloof in Christus. Dus als Christus aan je ziel wordt geopenbaard, tegelijkertijd daar is de gave des geloofs. Daarom wordt er gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? En tegelijkertijd, en aan wie is de arm des Heren openbaar? Dus die openbaring van Christus tot levendmaking, tot geloof, tot wedergeboorte, tot rechtvaardigmaking, het is eerst alles tot. Ja, want hij is het begin der schepping Gods, tot wedergeboorte, rechtvaardigmaking, vergeving der zonde. En als hij dat mag toegepast krijgen, toegerekend krijgen, die gerechtigheid van Christus, door welke wij voor God kunnen bestaan, ja, dan ben je geen vijand van God meer. Dan ben je wel eens een vijand als een goddeloze met God verzoend en door God. Hè? Want dat gaat niet door het geloof. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, niet het geloof. Nee, je wordt wel door het geloof gerechtvaardigd, maar dan als een gift om die toegerekende gerechtigheid van Christus te omhelzen. Ja, daarin is de Heere recht. Hè? Want hij rechtvaardigt op grond van zijn eigen gerechtigheid. En dat betekent dat Sion door recht verlost wordt. Hè, door de gerechtigheid van Christus. En daar gaat het recht van God aan vooraf. Dan wordt alles uitgebrand, ontbloot tot de fundamenten toe. Want die oude mens die kan niet participeren met die nieuwe mens. En dat is ook zo'n ingekankerde godsdienst. in onze dagen dat, hè, dat ze die oude mens laten participeren of zelfs vereenzelvigen met die nieuwe mens. Na de doorgang door de enge poort, maar dat is allemaal ingebeelde godsdienst. Want dat ligt Gods woord nergens. En dat wordt openlijk tegengesproken. Ja, dat is een levenslang proces, dat sterven aan de wet. Dat komt omdat ze zelf nooit aan de wet gestorven zijn. Dat is heel eenvoudig. Een kind kan het verstaan. Een kind kan het onderscheppen. Want dat God alleen van Paulus zeggen ze, ik ben door de wet gestorven. Ja, daar. Dan was Abraham's rechtvaardigmaking. Dan kan het ook anders. Hè, terwijl Paulus de rechtvaardigmaking van Abraham tot een voorbeeld neemt voor alle kinderen gods, voor alle geloven. Ja, zo ook Paulus, die zegt kernteksten. Ik ben door de wet gestorven. En toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden. En ik ben gestorven. Dat zijn kernteksten die gelden voor alle geloven. Daar kan alle Gods volk, als ze enigszins geoefend zijn, daar ook een zakelijk verslag van geven. Ja, kunnen ze dikwijls dag en datum noemen. Toen is het gebeurd. Nou ja, ik vergeet wel eens de datum van mijn huwelijksdag, maar niet de dag van mijn huwelijk. Ik weet het niet vergeten. Dan moet er iemand vragen mij, als die praat over een huwelijk, ja, dat ik zeg van ja, met welke vrouw ben ik eigenlijk getrouwd? Ja? Dat is de godsdienst van vandaag, hoor, in geestelijke zin. Want Christus kennen ze niet. Als je daarna vraagt, aan wie is daarom de Heer geopenbaard? Is die ook aan uw ziel geopenbaard? Ik heb al gezegd, dat was het vroegere huisbezoek. Daar begonnen ze mee. Niet met koetjes en kalfjes en niet hoe gaat het nou allemaal en dit en dat. Nou ja, naar de welstand mag je natuurlijk vragen. Daar was Paulus ook benieuwd naar. Belangstellend. Maar dat leggen ze ook in onze dagen allemaal uit. De Heere gaat het Westen verlaten. Dat wil ik ermee zeggen. En de Heere heeft het Westen verlaten. Net zoals die de tempel heeft verlaten en Jeruzalem heeft verlaten. Hij heeft zijn erfenis laten varen. God zal er wel eens een verbond gedenken. Maar eerst komen de oordelen. En dat zie je ook bij het afvallige Israël. En in zonderheid, hè, zoals ik u vanmorgen heb gepreekt uit Amos 5, dat Israëls dochter was gevallen om nooit meer op te staan. Dus de reddingsboot kwam nooit meer voorbij. Nee, afgevallen betekent dat. Het is afgelopen. En de Heer gaat het eerst allemaal uitzuiveren met zijn verwoestende oordelen. Want God is een God des gerichts. Het wordt niet meer geloofd in onze dagen. Hè, als de dominees zeggen, wat zou nou die coronavirus ons te zeggen hebben. Nou mensen, ik hoor de duivel schaterlachen. Lachen. Dan ben je niet bekeerd, want dan weet je van Gods oordeel niet af. Gods volk weet dat hij zonder het oordeel verloren gegaan. Toen het gebod kwam, nou toen was het voor Paulus verloren. Daar heb geen mens iets tegen in te brengen. Met al zijn eisen en vervloekingen. Daar is hij onder verloren gegaan, want hij zegt ik ben gestorven. Dus dat was het eindoordeel van Paulus. Gaat Gods volk die dood sterven, die oude mens dood. Om in God, om in Christus te leven. Ik ben door de wet gestorven om God levend gemaakt te worden. Wie heeft onze prediking geloofd en wie is daarom de Heer geopenbaard? Alle mensen kijken eroverheen, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit de dorre aarde. Niemand had er een blik op. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, werden we ons hoofd gelijk van hem af. Want we zoeken van nature een Christus, net zoals de Joden zochten. Een koning die zichzelf op de troon zou zetten. En dat hun allemaal minister een hoge post kregen. Zo hebben Judas ook altijd gedacht. Altijd gedacht. En toen hij zag dat hij geen minister van Financiën kon worden, toen heeft hij Christus verraden. Dat zijn mensen met een oogmerk om wat te worden. We zijn in Adam afvallig geworden. En als je dat nooit hebt omhelst, je hebt dat nooit ingeleefd, en je bent er nooit onder verloren gegaan, zeg dan ook nooit meer dat je een christen bent. Ja, uitwendig. Maar met al dat uitwendige, dan kun je voor God niet bestaan. Nou, de Heer ziet naar de inwendige mens. Naar de besnijdenis van je hart. Niet naar die uitwendige besnijdenis. Dat is allemaal afgoderij. En in Christus vervuld. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid en iegelijk was als verbergende aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nou, dat gaat Gods volk herkauwen. Die leidende borg, de gangen van die leidende borg. Hè, zijn verzoenend sterven, dat blijft het rustpunt van mijn hart. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dat is de grondslag van het evangelie. Jesaja 53. Dat is het fundament van het evangelie. Dat is het hart van het evangelie. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft dat nou ooit door het geloof omhelst? Gods ware volk. Ja, waar is Gods ware volk? Dat is zo, oké, toch? Wie heeft onze prediking? Dus dat woordje wie? We zijn al die kinderen Gods. We zijn al die broeders in Christus. Hebben die ook die afsnijden? Of zit je eigen er ook nog tegen te verzetten? Ja, die mannen, die Johannes de Doper, die hakt iedereen de kop af. En die verwijst al die fariseeërs, al die dominees. Zo moet je het vertalen. Die verwijst al die dominees naar de eeuwige rampzaligheid. En dan wijken ze af. Dan keren ze om. Om nooit meer terug te keren, hoor. Denk erom. Want dat voorbeeld van die reddingsboot als wezenlijk, hoor. Die keerde nooit meer terug. Die man zegt, ja, in die watersnood van 1953 moet eerst een tekst van de hemel hebben. Anders spring ik zomaar niet in die boot. Dus die boot vertrok. En die mensen, dat die hele familie op de dak is verdronken. Dat is nou ook geestelijk zo. De evangelie is als een regen. Wordt uitgestort op de dorstige aarde. En als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Wij hebben hem niet geacht. Als dat nou blijft in je leven. Keert nooit meer terug. Nee. Kan jaren duren dat je eronder mag verkeren. Maar ik heb al gezegd. Die prediking in de afscheiding. Dat heb een massa verharde harten opgeleverd. En na de verharding volgt de verwoesting. Je ziet het. Alle sodomitische zonden worden gekerstend. De roepende zonden gekerstend. Wordt geen censuur meer op uitgeoefend. Je kan als sodomiet kan je ook nog een kind van God zijn. Al die godslasterlijke uitvindingen in onze dagen. De fariseeërs konden er nog niet mee wedijveren met al hun 700 wetten die ze er hebben bijgemaakt. Met de Reformkerk in onze dagen. Nou, Stefanus had nog een 5 keer langere preek gehouden voor die Reformdominees. Als wat hij gehouden heeft voor dat voltallige Sanhedrin. Gij hardnekkige, gij onbesneden van hart en oren. Dan had hij de zonde van Sodom er ook nog bij genoemd. Dat is allemaal geïntroduceerd en geaanvaard in binnen dat reformdom. Niet één predikant uitgezonden. En dan over ernstige preek. Ik werd nog een broeder gewezen, ja. Veldman heeft nog een ernstige preek gehouden. Het is gewoon een spotreden. En tegelijkertijd wordt Christus en de Belial gediend. Omgekeerde ambtsdragers ingezegend. Wel de tegenprediker, maar de praktijk blijft Christus en de Belial. Ernstige preken, laat me toch niet lachen, mensen. Het zijn spotredes, echt spotredes. En dan denken ze dat ze er ook nog enigszins, zich vrij maken. Laat me toch niet lachen. Al die zonden, al die ongenoemde zonden, die aanvaarde zonden, die gekerstende zonden, die roepende zonden, ligt op het hoofd van al die predikanten. Want er is er niet één die zich er vrij van maakt bij God vandaan. Zoals God het wil. Ezechiël 3, Ezechiël 33, noem er allemaal maar op. Paulus zegt het ook, het is ook apostolisch. Bestraf degenen die zondig in tegenwoordigheid van allen. Wordt niet meer gedaan, het is weg. Ik zal de dag zegenen als de Heer me definitief naar het heidendom zal zenden. Want daar zullen we ook nog van zingen. Al het heidendom uw lof getuigen, dienstvaardig tot ze neer. Ze zullen komen tot de wens aller heidenen. Hoeren en tollenaren hebben hem beloofd. Maar niet de refo's, die worden gestijfd in een godsdienst, voor God vervloekt. En het valt steeds verder af, want dat is een repeterende breuk. Het valt steeds verder af. Klinken binnen het refo'dom geen waarschuwende, ernstige stemmen, afsnijdende, censurerende stemmen? Wordt helemaal niet meer gehoord, helemaal niet meer gehoord. Men is opgegaan in het geleerde. Dan moet je 3 cursussen volgen bij familie List en Bedrog. Hoe je wederom geboren kan worden. Na die 3 cursussen, dan ben je wedergeboren. Dat wordt letterlijk geleerd in onze dagen. En die mensen hebben DR voor de naam. God lacht erom. Maar die onzin. Wie heeft onze prediking? Dat is de recht gesneden prediking. Dat is de prediking naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dat wordt bedoeld hier met onze prediking. Zoals Christus heeft gepredikt. Die heeft tot zijn apostelen gezegd. Gij zult nog veel meer doen dan deze. Zoals ik het u al een paar keer heb gepredikt. Gij zult het nog veel meer prediken. Als ik ooit gedaan heb. Maar wel naar de inhoud en naar de geest van de prediking van Christus. En daarin draagt ook Gods knechten veel vrucht, want het is of een reukel des doods ten dode, of een reukel des levens ten leven. En je moet nou niet denken dat God niet verheerlijkt wordt in de verdoemenis van de afvallige. Dan wordt hij ook grotelijks in verheerlijkt. Ik heb wel eens de gedachte dat ik alleen maar voor de hel zat te prediken. Ook in mijn omwandeling door de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ik heb ook wel eens wonderen meegemaakt. En zodanig dat die mensen het zagen, zo is het in de kerken nooit, is gezien geworden. Zo mag ik het ook nog eens een keer zeggen. Want hoeren en tollenaren hebben hem geloofd. Nog een keer. En dan heb jij eerst vergrepen, dat hebben we allemaal gedaan, maar in de toepassing der Sabbat dat jij vergrepen hebt aan het recht Gods. Dat is zijn heilige wet, die hij de stervende zet in het binnenste van zijn ingewand. Nee, dat hoeft allemaal niet meer gepredikt te worden, dat weet de mens al. Oh ja. Nou, mens weet er helemaal niks van. Hij gelooft nog geen eens dat God er is. Dat gelooft hij nog, van nature geloof ik er niks van. We hebben het er wel eens van gehoord. Maar als de Heere zich in zijn heiligheid en je ziel gaat openbaren, nou dan ga je er onder verloren. Want wie zal God zien en leven? Ik weet het uit mijn eigen leven, mensen. Maar als hij zich in die uren openbaart, ik heb de sleutels der hel en des doods, dan is verloren gaande God niet meer toegestaan. Ja, als de Heer het dan zou doen, dan is hij toch recht in al zijn eigen werk. God doet toch nooit iets verkeerds. En de mensen er maar tegen vechten. De mens doet er alles aan om verloren te gaan. Omdat hij niet bekeerd wil worden zoals God het doet. We zullen er eens van zingen gemeente. En wel uit dat achtste vers van Psalm 22. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond van dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in stof doen bukken. Want van rondom zie ik honden samen rukken. Een muitgespan heeft mij ter prooi verkoren. Mijn handen en mijn voeten doen doorboren. Zo fel het kan. Het achtste vers van Psalm 22.
Thank you.
openbaart hij zich aan het einde van de wet. Want Christus is altijd het antwoord op het vloekvonnis der wet. Je mag het goed verstaan, hè? Want als er geschreven staat, hij is om onze overtredingen verwond, dan ben je ook eerst zelf verwond, ten dode voor eeuwig verwond. Dat zijn we, maar zo leer je eigenlijk van God kennen, een stuk der ellende. Dan word je zo dodelijk gewond, dan ga je meer en meer van die dodelijke wonden, die we in het paradijs over ons heen gehaald hebben, die vloekwonden, want dan gaat de Heer al je zegeningen vervloeken, door de bediening des doods. Want de mens die wil zich graag opwerpen als een zegen, maar we zijn een vloek. Als hij dat geestelijk mag leren kennen, omhelzen. Je strafaanvaarden betekent dat. Je moet komen tot vrijwillige strafaanvaarden. Daar werkt de Heilige Geest op aan. In de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan wordt het een eeuwig wonder. Als dat voor die moorman, die vraag van die moorman, toen krijgt hij Christus als het antwoord op zijn vraag. En dat waren vragen op leven en dood. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Hij was die man die zo verwond was door de bediening des doods. Zo las hij zichzelf in Jesaja. Maar hij wist niet dat het Christus was. Het moest hem geopenbaard worden door de prediking van Filippus. En terstond, kijk, daar was nog plaats voor gemaakt. Terstond predikte Filippus Jezus. Ja. Voor die naam met 5 letters. In de werkelijke betekenis van die naam. In de persoon van de Zoon van God. Moet aan ons hart geopenbaard worden. Wel te verstaan door woord en geest. Geen visionaire openbaring. Geen hoorbare stemmen. Nee. Door het geschreven woord. Door het gepredikte woord. Liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap aan zulke verloren zien. Dan ben je zo blind dat je onder je blindheid verloren gaat. Dan ben je zo kreupel dat je onder die kreupelheid verloren gaat. Dat verbind ik er, moet ik er altijd aan verbinden. Want anders denk je ook nog dat je een beetje slachtoffer kreupelaar bent. Maar dan gaat de Heer Jezus je voorbij. Zoals Zacchaeus in de boom zat. Als een van God vervloekte zondaar. Die had zijn vonnis aanvaard. Nog 1 keer wilde hij zien wie Jezus was. Niet wat hij deed, want dat wist hij al lang. Dat was hem al lang ter oren gekomen. Dat die zieke genas, dat die mensen van de duivel verlost. Nou, hij was zo'n van de duivel bezetene. Er was geen erger mens als Zacchaeus op heel de wereld niet te vinden. Dat had dat Zacchaeus allemaal geëigend. Hij wilde nog 1 blik op Jezus werpen. Vanuit die vijgenboom. Nee, want hij wist, als de Heer Jezus naar mij kijkt, dan vaar ik levend ter hel. Omdat hij dwars door me heen kijkt. Nog 1 keer zien wie Jezus was. En toen klonk het daar, Zacchaeus, kom haastelijk uit die boom. Weet je het uit je eigen leven? Dat Christus je roept uit je helpt. Want hij doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen. Want dat klimmen in die boom was voor Zacchaeus een hellevaart. Dat kan ik je echt vertellen. En Christus roept hem terug uit die hellevaart. Van onder eeuwige armen. Ik moet heden in uw huis blijven. Dan gaat hij nooit meer weg, mijn kind. Nee. Ga je 1000 keer verzonden. Dat kan ik je voorspellen. Maar hij gaat nooit meer weg. Nee. Want hij heeft de zonde volkomen teniet gedaan. Alles om. Van verleden, heden en toekomst. En dan ga je voor hem leven. Ja, komt niks van terecht. Nee. Niet als je ermee aan de slag gaat. Wat God wil doen. Aangedreven door zijn geest. Als Simpson had hij op de berg blijven zitten. Als de geest die hem gedreven had in het dal van Zorenest. Had hij er nog gezeten. Het is alles door de Heilige Geest. Ik heb van de week nog gezegd tegen iemand. Nou, als dat waar is, dan kun je geen duivel je tegenhouden. Als je door de Heilige Geest gedreven wordt. De drijving des geestes. De Heer draagt de hele wereld op zijn vingeren. Hoeveel ton weegt de wereld? Dat is niet in miljarden uit te drukken. Niet in triljoenen. De Heilige Geest draagt hem op een pink. Want hij is het die de wereld draagt door zijn kracht. Mensen die spreken zo armzalig over de kracht des Heilige Geestes. Het is unbelievable. Ja, ze zeggen in God te vertrouwen. En als het op de voorzienigheid aankomt, vertrouwen ze hem nog voor geen cent. Wat heb je nou aan zulke godsdienst? Wat heb je daar nou aan? Het moet waar wezen. Het moet steeds weer door de Heilige Geest met kracht in je ziel bevestigd worden. Want het Koninkrijk Gods is gelegen in kracht. Dan ga je de kracht van het woord ervaren. Ja, ik noem het maar ervaring. Ja, ze zeggen, dan zeggen de gods die de handen dus niet te grond. Nou, dan zeg ik, wat heb jij er dan van ervaren? En vertel er eens wat van. Ja, het zit hem allemaal in het geloof. Oh ja. Maar het geloof is ervaring. Dat is precies hetzelfde. Geloof is ervaring. Ook als je het niet ervaart. Dat is ook ervaring. Als je iets niet ervaart, dat is ook een ervaring. Mensen die willen er altijd onderuit krijgen. 1000 kronkelingen van slangen. Nee, wij dwaalden, omhelst het nou eens. Wij dwaalden alle als schapen. En een iegelijk keerden we naar onze eigen weg. Doch de Heere heeft onze. Kijk als hij nou. En dan houden we de wegen op. En dan klinkt het uit Gods mond. Doch de Heer Jezus heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aloven. Nou mensen, is dat geen bevrijdend evangelie? Maar eerst die afsnijding. Eerst die Johannes de Doper prediking. En dat barst nou heel de godsdienst tegen in. Omdat ze al decades bedrogen zijn. Ik heb van de week nog tegen mensen gezegd. Ga maar gewoon terug naar DS Kort in Krimpende IJssel. En slaap je roes maar verder uit. Want jullie verachten Christus. Jullie verachten Christus. Dat is het. Christus en die gekruisigd. Want je wil er ook nog een naam bij halen. Het is onder alle eeuwen is dat wel gebleken. Dat mensen ermee wat willen worden. Valse oogmerken. Giften geven. Hoop voor de zending geven. Het zijn allemaal openbaringen en demonstraties van je vijandschap. Ja, maar de Heer heeft toch de blijmoedige gever, lief. Wat zeg je? De blijmoedige gever in Christus. Dan zeg je, Heer, ik geef het me door, want het is allemaal van u. Dan geef je het niet meer als een eigenaar. Kijk, als je eigen eigenaar geeft, dan verwacht je altijd wat terug. Hè? Een gunst terug. Dat zijn van die mensen, hè, die geven dan wel eens van de rijkdom. En dan verwachten ze een gunst terug. Maar zo is de Heer Jezus niet. Nee. Die geeft het om niet, mijn kind. Om niet. Uit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Een mens blijft maar doorpraten, doorschelden, doorvloeken, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Hij werd in zijn gezicht gespoeld. Als hij weet wat Christus het gekost heeft, die doornenkroon, die droppelen bloeds in Gethsemane gezweten uit de poriën, vanwege de last der zonden, zijn reine ziel werd geconfronteerd met de zonden zijn volks, je weet niet wat dat is. Je weet niet wat het is. Als je daar het gewicht van weet, dan word je bang van de zonde, dan ga je alle zonde haten. Ja, laten. Ja. En als je dan weer zelf in diezelfde zonde valt, dan ga je als een opnieuw verloren. De Heer kan geen gemeenschap hebben, ook niet met de zonde zijn volks. Maar hij heeft nou al de zonde, al die krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen, weggedragen. Ik kan het je 1000 keer zeggen, maar als je niet het geheim weet, dat zijn reine ziel geconfronteerd werd met de zonde zijn volks, dat is voor Christus een hel geweest. Dat was het voor Christus de hel. De verlatenheid Gods en geconfronteerd worden met de zonde, terwijl hij zelf geen zonde had gekend, maar gedaan. Als je dat geheim van die borgstelling van Christus, want we doen net of Christus maar een gewoon mens is, nou, hij is de broeder in alles gelijk geworden. En dan zeggen we de vlug achteraan uitgenomen de zonde en je weet geen eens wat je zegt. Je weet geen eens wat je zegt, want je weegt de woorden niet. Dat moet de Heer je doen wegen. De Heer zet zijn volk wel eens, dan zet hij wel eens een punt. Dan zeg je, lees het nog eens een keer, niet om het dan te begrijpen. Nee, want dan gaat de Heer je voorlezen. En zodanig voorlezen, dan gaat de toepassing des harten mee gepaard. Dan krijg je een blik op de wadij van de borgstelling van Christus. Hij heeft het alles gedaan. Ten eerste om de Vader te verheerlijken. Om de geschonden wet te herstellen. Niet dat die wet verbroken was. Dat kan niet. Want die wet is een eeuwigdurende wet. Kan niet geschonden worden. Het beeld Gods is ook niet geschonden. Want Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Maar om de waardij daarvan te proeven en te smaken. Nou, dan ga je waken. Dan ga je waken en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Leid ons niet in verzoeking. En vanmiddag nog overdag, de zesde bede uit het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Gods volk is toch verlost, die hoeft dat toch niet meer te bidden. Ja, dan moeten we wel bidden, want we zijn tot heen keer zinken ieder ogenblik gereed. Dan moet je er nog achter komen, dan moet je laatste zonde nog zondigen. Want God wil genade voor je. Niks anders. Je wordt geen vroom mens. Je wordt geen zedelijk oppassend mens. Omdat we het niet zijn. En wat we niet zijn, worden we niet. Nou, als je nieuw schepsel in Christus bent, Gods volk wenst zonderloos te leven. Maar de Heer wil genade voor je. Dat staat altijd tegenover de zonde. En als je dan weer in de zonde valt, hoe kom je er ooit uit? Want we kunnen ons wel van God afzonderen, ik tenminste wel. Maar nooit meer terugkeren. Nee. Dan gaan mijn ziel roepen, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij, die Christus is gericht, volhard naar uw gebod te leven. Om het gebod om de eis des vaders te vervullen met zijn eigen bloed. Als hij zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En hij heeft zich als een schuldoffer, niet als een slachtoffer, als een schuldoffer gesteld. Hij werd schuldig voor de zonde des volks. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, het zijn zulke geheimenissen. Het wordt zo gauw uitgesproken en zo lichtvaardig uitgesproken. Ze nemen Christus van het Bijbelblad. Hij moet toegepast worden. Zijn verwerving is nog niet de toepassing. Maar de toepassing, daar heeft hij ook zijn bloed voor gestort. Want hij is ook middelaar van toepassing. Hij is niet alleen middelaar van verwerving, hij is ook middelaar van toepassing. Dat mocht nou die moorman ondervinden op weg naar de hel. Want Moorenland was voor hem de hel geworden. Want zonder verzoening is Moorenland de hel, is Nederland de hel, is Canada een hel, dan is alles de hel. Weet je wat de hel is? God hem is, dat is de hel. Mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Opdat Gods volk nimmer meer van hem verlaten zou. Ja, kun je het verstaan, mensen. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Heb Christus zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Heb hij zijn trouw ooit gekrenkt toen Simpson zijn hoofd in de schoot van de Lila lag? Heb hij zijn trouwe Simpson ooit gekrenkt? Ja, schoonzoon, zonder straf ondervonden. Dat is toch recht? Daar kun je toch wat billeten. Zo'n welgebillig, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nou, hij was al wedergeboren in de moederschoot. Simpson. Het wordt natuurlijk allerhande ontkend, want Simpson, dat was zo'n grof, brutaal, een rebel. Ja. Zo wordt de schrift nou verstaan in onze dagen. En uitgelegd ook. Het moet allemaal liefelijk zijn. Maar al die liefelijke en mensen die op het aangename uit zijn, ik ontmoet het steeds weer opnieuw. Er gaat een vreselijke duivel achter schuil, achter al die aangename gezichten. Want de mens is niet aangenaam. Aangename mensen bestaan er niet. In hun wezen. Je kan wel aangenaam doen, maar dat betekent nog niet dat je voor God een aangenaam mens bent. Nou, de Heer neemt maar één mens aan, dat is Christus. Omdat hij het alles volbracht heeft. En een mens, wie het ook is, je bent maar een vijand voor God. Je bent maar een niks anders als het slijk der straat is gelijkteken. Meer niet. Job zegt, het stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. Oh, wat hebben mensen toch een hoge gedachte van zichzelf. En dat is echt om van te gruwen. Daar ga je van gruwen als je het geheim kent dat Christus is geconfronteerd geworden en die zonde moest hij op zich nemen, op zijn reine ziel, terwijl hij zelf nog geen zonde had gekend of gedaan. En toen Petrus daar nieuwelings in mocht blikken, vanuit die liefdesogen van Christus in de zaal van Caiaphas, want die man heeft zijn eigen heel zijn leven leeg geweet. En toen werd hij later uitgeroepen, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig en maar een verdoemelijk mens. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Dat moet je lijfspreuk zijn. Dan zal je Christus nooit de eer geven en nooit de eer gunnen. Dan kan het misschien wel in je mond wezen, maar je praktijk vloekt ermee. Ernstige preek, laat me dan niet lachen, mensen. Dit is een ernstige preek, Jesaja 53. Wie heeft onze prediking beloofd? En als je zo gepreekt bij de Heer vandaan, afsnijdend en bevrijdend, en dan kan die afsnijding, die moet gedurig weer terugkeren hoor. Want we zijn net wild vlees, ook Gods volk. En wild vlees groeit er vanzelf weer aan. Maar dan moet weer afgesneden worden, afgesneden, afgehaakt. Afgekapt. Want hij zal Judas steden herbouwen uit de stof. Dus al dat bouwen op de brokstukken, mensen, houdt het dan op. Alle planten die de hemelse vader niet geplant heeft, die worden uitgerukt en in het vuur geworpen. Wat de mens bouwt, ik heb het al zo vaak gezegd, breekt God af. Altijd en overal. Allemaal werk der wet. De Heer kan daar geen gemeenschap mee hebben. Maar al wat hij zelf vrocht, zal juichen tot zijn eer. En daar zet hij ook zijn knechten en zijn volk in. Wat hij werkt, het werk des Heeren. Wie werkt het werk des Heeren? Christus heeft het werk des Heeren gewerkt, gevrocht. Door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. En als hij daar ingezet wordt, dan moet je ingezet worden. Eerst van boven geboren, bij God, uit God geboren, wedergeboren. En dan in het werk voer de kruik des Heeren, des Heeren. Het moet des Heeren zijn. Als het je eigen strijd is, dan kun je natuurlijk stellingen opbouwen. Gelijk de toren van Babel. Het stort allemaal in elkaar, Want die meerdere Simson haalt die pilaren eruit. En als die pilaren eruit uit je eigen bouwstelsel, dan zakt alles in elkaar, stort alles in elkaar. God wil er niet mee van doen en wij breken het allemaal af. Al die reformkerken gaat God allemaal afbreken. En de Heer hoeft maar een knipoog te geven en al die pilaren, die breekt die door midden. En dan stort het hele bouwwerk weer in elkaar. En de mens is zo hard leest, dan gaat hij weer opnieuw beginnen. Om op de brokstukken weer zo'n vervloekte toren te bouwen. Ja, dat is het maar, al die kerkelijke bouwwerken. Daar is echt niks van God bij. Nee, Paulus heeft nooit zulke kerken gebouwd. Nee. Hij preekte, God bekeerde mensen, dat was de gemeente van Christus. Of er nou een tent overheen stond, of in de open lucht. Ja, die vrouw aan de rivier, die zat er maar in de open lucht. Dat was de kerk van Christus. Paulus preekte, Lydia werd bekeerd. En ze dwong ons om in haar huis te blijven, voor een wijl. Dat is de kerk van Christus. Want ze wilde die gemeenschap der heiligen oefenen. Omdat God in Christus aan haar ziel, de arm des Heren aan haar ziel, werd geopenbaard door de prediking van Paulus. Daar is wat waar God om geeft. En voor de rest geeft hij nergens om. Nou, hij lacht erom. Om al die poppenkast, die reformatorische poppenkast, daar lacht hij om. Hij zal lachen in je verderf, want het is allemaal entertainment. Zendingswerk is allemaal entertainment. Die oma op dat zendingsveld, allemaal entertainment. 14 jaar op het zendingsveld, allemaal entertainment. Want ze komen er altijd goed vanaf. Ze hebben nooit enig lijden en vervolging hebben ze ondervonden. Never. Omdat je als een Belialsman te werk gaat. En een Belialsman, die houdt van entertainment. Hoeft niet in pina's. Nou, ik ken ook heel vroom gaan. Hè? De ark in het midden. Het volk juichte. Het dreunde van de godsdienst. Dat is de kerk van vandaag. Het dreunt allemaal van de godsdienst. En God is er niet in. Nee. Weet je waar de Heer te vinden is? Op de achterste bank bij die tollenaar. Want hoeren en tollenaren hebben hem geloofd. En hij durfde zijn hoofd niet op te heffen naar de hemel. Bevreesd om ter hel te varen met Korach, Datan en Abiram. Als dat nou nooit je inleving is, nou mensen, houd er maar mee stil. Want de Heere heeft ellendigen dat land. Dus uitlandigen, die kunnen nooit meer bekeerd worden. Dat zijn echte uitlandigen. Die hebben zich, die weten dat ze zichzelf er moed en vrijwillig buiten gezondigd hebben. Buiten dat paradijs, buiten de gemeenschap van God. En ze hebben geen kracht, geen wil om terug te keren. God is nog op zoek naar de zulken. Er is nog plaats. Wie hebt er nou gezocht? De verloren schaap of de herder? Ze keren in onze dagen alles om. Hè? De mensen moeten Jezus vluchten. Toevlucht nemen het geloof. Wat helemaal niet bestaat. Voor de doorgang door de enge poort. Na de doorgang door de enge poort. Ja. Ja, maar Maxijn zegt het ook. Ik vluchtte tot Jezus. Dat zegt hij niet in het Engels. Maar allemaal vervals in onze dagen. Allemaal diabolisch. Het is ook vals. Het is Arminiaans. De mens vlucht niet tot Jezus. Nou, de Heer Jezus is gezonden van de Vader om te zoeken. Hij zoekt. En te vinden en zalig te maken dat verloren is. Zo heeft de Heer Jezus dat verloren schaap gevonden onder in de ravijn met gebroken poten. Zitten de drie nog met gebroken poten? Nou, die hebben geen armen meer om het aan te nemen. De Heer neemt de zijne aan. De goddelijke aanneming, de goddelijke adoptie. Die gaat vooraf aan de aanneming des geloofs. Ja. En dan gaat het geloof als vanzelf. Het geloof in zijn naam, dat gaat als vanzelf. Ja, omdat het ook een gave van God is. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leven uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. En dat krijgt van je pas waarde als je afgesneden bent uit de eerste adem. Anders heb ik geen waarde, dan doet het geen kracht. Dan weet je niet wat ik zeg. Nee, en dan weet je niet wat er hier geschreven staat. Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken zijn dood geweest. Ik ben met Christus gestorven. En als je met Christus gestorven bent, indien het dan zo is, zegt een apostel, dan zult gij ook met hem opstaan, dan zult gij ook met hem leven. Ik leef en gij zult leven. En hij is bij de rijken zijn dood geweest. Niet vele rijken, niet vele edelen. Ja, Jozef van Arimathea was zo'n rijke. Nou, eentje of twee. Ja, wie kan dan zalig worden, zeggen de discipelen. Want ze waren ook allemaal rijk en verrijkt. En er was geen ding gebeurd. Bij de mens onmogelijk, maar bij God niet. Bij God is het mogelijk. Hoewel de Heer en Gods woord preekt geen mogelijkheid tot zalig worden, want je ligt er buiten of je bent ingesloten, hè, in dat eeuwige welbehagen. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En anders leg je daar als een verbrijzelde zondaar aan zijn voeten, op genade of ongenade. Gaat er altijd aan vooraf, gaat er altijd mee gepaard. Want die verbrijzeling van Christus, hè, die was borgtochtelijk. Nou, zover komt de zonde nooit. Nee, dat mag ook niet. Als je dat pretendeert, dat is godslastering. Maar hij ligt er wel verbrijzeld. Hè. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Aan des doods schulden. Het hoort altijd bij elkaar. Altijd bij elkaar. Zo heeft die moordman de kracht van de prediking van Christus ondervonden. In zijn verloren ziel. In zijn verloren adembestaan. En zo is de moordman. Want hij zag wel op zijn huid. Nou, wie kan nou een huid van een moordman veranderen? Zo zwart als roet. Zo zwart als de tenten van Keda. Ik ben zwart, zegt de bruid. Zo had ze zich leren kennen. En ook die moordman. Wie kan nou een huid van een luipaard veranderen? Kent hem niet. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. En ook in de toepassing der zaken. Want er stond preden Filippus en Jezus. En toen zag hij het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn zonde. Wat verhindert mij gedood te worden? Want hij wilde die doop als een beeld van het sterven met Christus ondergaan. Indien gij van harte gelooft. Ja, dus dat is een zendingssituatie. En de wederdopers die maken daar een algemene situatie van. Die sluiten de kinderen uit van Gods verbond. Dat is godslastering. Dat is echte godslastering. Die wederdopers leer, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat zal ik je vertellen. Dat is een krankzinnige geesten leer. Nee, de Heer sluit die kinderen juist in. Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet, want er zulk is het koninkrijk der hemel. En hij zegent ze met de inwoning van de Heilige Geest. En dan gaat boven de waterdoop. Dat zal ik je vertellen, zeer de naam. En als je daarover gaat twisten, dan zet de Heer je aan de kant en die boot komt nooit meer voorbij. Dan moet je maar uitzoeken in je verblinde godsdienst. Yeah. Doch de Heer behaagde hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Want hij is de broeders in alles gelijk geworden. Hij heeft hem vele grote smart aangedaan. Hij is ter helle nedergedaald. Mijn God, hè, dat was de hel voor Christus. Die godsverlatenheid, hij is in de ware godsverlatenheid geweest. God kon God niet verlaten, maar naar zijn menselijke natuur. Is hij van God verlaten geweest. En de Heere goot al zijn toorn op zijn hoofd uit. De toorn over de zon. Want anders had God God niet gebleven. Dat moest. He, er moest niet een slachtoffer, maar een schuldoffer gesteld worden. Nou, dat was in het Oude Testamentische offerhandel, werd dat uitgedeeld, maar het was toch niet waar het God om ging. Nee, de Heere wilde bloed zien, niet van stieren en bokken. De mens die gezondigd had, die moest ook voor die zonde betalen. En Christus heeft zich tot een schuldoffer gesteld, vrijwillig, al van eeuwigheid. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo zal hij zaad zien. Hij zal zijn dagen verlengen. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijn ziel. Dan zal hij het zien en verzadigd worden. Nog een keer. Door zijn kennis zal mijn knecht. Dus de Heer heeft de almacht van de Zoon. Wordt hier centraal gesteld. Want ook Christus heeft macht de zonde te vergeven. De Vader heeft hem daartoe gesteld. Het wordt door heel de afscheiding ontkend, hè, want die roepen net als de farizeeën, alleen God heeft macht om de zonde te vergeven. Dat heb Kerst ook geleerd. En dat is godslastering, want ook de zoon heeft dezelfde godheid. De godheid van de zoon, ik heb het eens tegen een predikant gezegd. De godheid van de zoon, die stel je onder de godheid van de vader. Dat is godslastering. Dat is echt godslastering. Want de godheid van de zoon is dezelfde godheid als de godheid van de vader. En de godheid van de heilige geest. En dan leer je een veelgodendom. Nou, dat is echt godslastering. Nee, door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, zoals hij door de vader erkend en aangenomen, nadat hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht, vader, in uw handen beveel ik mijn geest, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige veel rechtvaardig maken. En ze zullen rechtvaardig gemaakt worden door de stemmen des zoons van God, de woord en geest. Want de doden zullen horen de stem van de zoon van God. Omdat hij voor de zulke te zijner tijd gestorven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Hier staat een getuige van die rechtvaardigmaking van de goddelozen. Daarmee kwam God in mijn leven. En ik dacht altijd dat hij voor goede mensen, hè, voor goede mensen, ja, zo mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar voor verloren, voor vijanden, voor goddelozen, dat hou je toch niet voor mogelijk. Daarvoor is Christus gestorven. Hoeren en tollenaren hebben het geloof. En daarom at hij met hoeren en tollenaren. Levi bereidde een hele maaltijd. En Christus in het midden. Zie, zegt de godsdienst. Hij eet met tollenaren en zondaren. Niet met ons. Nee. Omdat God nou altijd op uit is naar dat ene verloren schaap. En als die zich bekeert, dan zingen de engelen in de hemel. En die 99 rechtvaardige schapen, die hebben de bekering niet voor nodig. Maar die zijn rechtvaardig in eigen oog. Nooit als een goddeloze met God verzoend. Kijk. Vele rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Wat heb je er nou gedaan, volk van God? Alleen maar tegengewerkt. We doen er alles om verloren te gaan, nogmaals. En dikwijls ook naar ontvangen genade. Ja, als de Heer daar niet zijn eigen borg voor gesteld had, dan zou de hemel leeg blijven. Ja. Daarom zegt Paulus, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer, omdat Hij als een machtige de roof uitdeelt, omdat Hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Uitgestort heeft in de dood. Wat mooie leren spellen hoor in je leven. En met de overtreders is geteld geweest. Zitten er hier nog zulke overtreders? Hè? Is Christus met u geteld geweest? Hij heeft zich met de overtreders verenigd. Met die Samaritaanse vrouw. Publieke vrouw? Het is toch verschrikkelijk. Ja, ja. Dat is niet verschrikkelijk, dat is heerlijk. Dat is nou die blijde boodschap voor verloren zielen. Heden is u geboren, de zaligmaker der Joden. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef. Nog een keer, toen hebben ze het uitgeroepen. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Omdat hij met de overtreders is geteld geweest. Hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Heren, het hart van het evangelie. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Die enige troost beide in leven en sterven. Wat een heerlijke boodschap voor verloren zielen. Wat een bevrijdende boodschap voor afgesneden zielen. Wat een eeuwig leven voor doodbrakende zielen. Gij hebt het gedaan. Gij hebt het alles gedaan uit liefde voor uw kerk. Uit eeuwige liefdesoogmerken. Uit eeuwige liefdesbeweging. Want gij hebt ze lief gehad met de eeuwige liefde. En gij zult ze toebrengen. Heren, breng ze nog toe. Die heidenen, die zullen toch de wens der heidenen verkrijgen. Omdat de volheid der heidenen zou ingaan. Omdat geheel Israël zalig zou worden. Uw oude verbondsvolk, nog levende in de vijandschap. Heren, trek het deksel van hun hart. Opdat ze zouden zien wie ze doorstoken. Opdat ze zouden kermen vanwege die vreselijke zonde. Om de Christus en schriften verworpen te hebben. Want hij tot het zijne gekomen, maar ze hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En hun verwerping is de zaligheid der heidenen geworden. Maar gij zult ze toch nog wederbrengen, Heer. Niet dat geslacht dat het uitgeroepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar het is de wel aangename tijd. Het is tijd dat de Heere werkt. Opdat ze één zouden zijn in Christus. Jood en heiden. Nu nog van u gescheiden. Eens uw heil zullen erkennen. Dan zullen ze hem zien wie ze doorstoken hebben. We hebben er alle gestaan. Het zijn niet alleen de Joden die u kruisen. Maar van nature. Na ontvangen genade wordt het beweend. Die Christus en schriften zo gehaat, zo gesmaad, zo gelasterd. Wat ook in onze dagen plaatsvindt. Massaal belasterd. En Christus opnieuw gekruisigd in zijn volk. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit onder het heidendom. Want die heidenen die nu nog van u gescheiden zijn, zullen eens uw heil herkennen. De volken zullen vrede dragen. En het heilig recht, och mochten we het nog zien, Heere, welke wonderen ga je nog zo doen onder het heidendom. Konnen mocht het zijn dat gij ons nog wel slijt aan uw heilige vingeren daartoe mocht gebruiken. Om die volken te onderwijzen. Als een leerling, want er is maar één leraar der gerechtigheid. Jezus Christus en die gekruisigd. De Heere, onze gerechtigheid. En Jezus willen aannemen. Gemeente nog, het 14e vers van Psalm 22, het 14e vers. Heer lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Je zou het ook meegezingen. Want hij regeert, hij zal zijn almacht tonen en heerst zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeert. Het 14e vers van Psalm 22. in zijn naam opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.